Dames en heren. Het is gezellig, lijkt maar. Dames en heren, welkom vanavond op deze bijeenkomst, informatieavond, voor het vragen voor het integraal accommodatiebeleid. Vanavond wordt er geen inleiding gegeven, is voor gekozen, dus dat betekent dat de hele avond vrij is om vragen te stellen, heb ik net te horen gekregen. Aanwezig hier om vanavond de vragen te stellen zijn Maurice Badhoorn, Andrea Hut en Marja Hoofdkamp. Die zullen de vragen beantwoorden. En de grootste verrassing van vanavond is dat Henk Kosmeijer de aftrap zal geven in twee zinnen. Henk.
Er zitten wel een aantal komma's in, voorzitter. Allereerst een opmerking vooraf over de werking van de iPad. Kunt u vanavond geen vragen stellen, in ieder geval niet van tussen 7 en 8. Want ik geloof dat dat al enige onrust met zich meebrengt. Inderdaad, voorzitter, een hele korte aftrap. En dat is niet om nog eens een keer weer het hele verhaal in nog een kleinere notendop de revue te laten passeren. Maar wat ons betreft een mate van urgentie aangeven dat er in de komende periode heldere besluiten worden genomen door de gemeenteraad. Dat er richtinggevende uitspraken worden gedaan om het project rondom het integraal accommodatiebeleid in ieder geval helderheid te geven van waar we met elkaar naartoe zouden willen, CQ zouden moeten. Er is veel aan vooraf gegaan. Ik denk dat de hele discussie, nou als ik heel erg de geschiedenis inga, dan ergens ligt in begin van dit millennium. Dat toen de contouren van het integraal accommodatiebeleid al zijn neergelegd. We hebben een hele zware opgave gehad om te kijken of wij binnen de bestaande budgetten die zijn toegekend door de gemeenteraad het accommodatiebeleid zo kwaad en zo goed als het kan overeind te houden. Daar zijn keuzes voor gemaakt, die zijn in een uitgebreide notitie verwoord. En de uitgebreidheid van de notitie geeft ook aan dat de hele geschiedenis van het accommodatiebeleid nog eens de revue is gepasseerd, zodat uw raad optimaal geïnformeerd is over wat eraan vooraf is gegaan en welke keuzes nu voorgestaan worden door het college en waarvoor uw raad gevraagd wordt daar een richtinggevende uitspraak over te doen. Daar zou ik er ook bij willen laten en vooral het woord aan u laten het komende uur om daar waar er nog vragen of onduidelijkheden zijn, om die vanavond te kunnen stellen, zodat het inhoudelijke politieke debat begin deze maand in deze gemeenteraad ook kan plaatsvinden. En dan gaan we uit naar november voor de definitieve besluitvorming. Tot zover.
Dank u wel. En dan begin ik eigenlijk gelijk rond te kijken of er technische vragen zijn. Dan begin ik met daar gelijk.
Technische vraag zijn? Nou, ik wil eigenlijk een ander soortige vraag. Ja, ik had me hier niet op voorbereid hoor, dat het zo zou gaan. Ik dacht, we krijgen een uitleg naar aanleiding van het fraaie boek. Nou heb ik het toevallig gelezen op een iPad, dat viel niet eens mee, maar het is me gelukt. Maar ik moet je zeggen, en ik geef gelijk een gevoel van onbehagen weer, dat ik het prachtig vind dat het college ermee aan de gang gaat en gehoor geeft aan noodkreten vanuit de raad. Maar ik herinner u eraan dat we in december 2011 hier gezeten hebben. En de nota, ik heb hem ook bij me, geen kaartenhuis, maar haalbare kaart besproken hebben. En nu zijn we net een half jaar verder. En nou moet dat ding eigenlijk luiden, geen kaartenhuis, want het is een onhaalbare kaart. En ik heb er wat onvrede mee. Een vervelend gevoel in december hebben we die nota besproken en toen stond het hele college erachter. Als ik het goed begrepen heb, zelfs de portefeuillehouder financiën, die toen nog geen portefeuillehouder financiën was. En je bent net verder en hij is alweer onderuit gehaald. En wat is nou de houdbaarheidsdatum van die nieuwe nota? En ik denk dat het meer politiek is dan technisch op het ogenblik, maar ik heb er niet zo'n fijn gevoel bij.
Voorzitter.
Ik moet ook wat zeggen.
Als eerste moet ik ook wat zeggen.
Voorzitter.
Als u een aanvullende vraag heeft op die, dan kunt u die stellen.
Ik wil hier graag op reageren, want ik vond het geen technische vraag en ik heb hier geen enkel probleem mee. Want ik heb hetzelfde gevoel als wat hier uitgesproken wordt door mijn collega. Precies hetzelfde gevoel. En ik vraag me ook af of we, als ik lees waar de mogelijkheden, maar nog meer waar de onmogelijkheden staan, waar hier in deze nieuwe notities zijn, dan vraag ik me af, maar dat doen we op dit moment hier niet te discussiëren. Maar ik vond dat dit ook een beetje de technische vraag voorbij ging. Dus ik probeer de vrijheid ook even te nemen. Dan denk ik dat het misschien wel verstandig is dat we als gehele gemeenteraad eens even kijken wat we hiermee willen. Ja, en dat we niet in de spagaat komen, dat we weer met die verhouding van 12 tot 11 komen. Want ik denk dat dit zo gevoelig is, en heel gevoelig is, dat we ons niet meer moeten opzadelen. Wij komen met dingen te zitten die in mijn beleving... Ja, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, maar ik wil niet graag hierin verzeilen dat we 40 miljoen weggeven voor iets waar we van gedachten hebben. En dat gevoel, dat beproef ik ook een beetje bij meneer Jaap. Ja, ik denk dat we moeten zorgen dat we hier een iets wat breder draagvlak voor krijgen als dat er nou... Want ik ben hier, heel eerlijk gezegd, niet een klein beetje van geschrokken, hoor.
We gaan een klein beetje de politieke kant op met deze, maar ik denk dat het misschien toch even goed is om, ook gezien dat we het rapport vanavond toch hier behandelen, misschien er toch even iets van een antwoord op te krijgen. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ik zie de vinger van Henk. Kunt u de microfoon even uitzetten? Dank u.
Ja, meneer Jaap en meneer Gezieners, dan even voorzien van een antwoord in de zin van hoe zijn zaken gelopen. Terecht dat geconstateerd is, en dat staat in de notitie ook verwerkt, dat er in december door het toenmalige college een nota is uitgevaardigd waarin de contouren stonden van hoe we naar een oplossing zouden kunnen gaan toewerken. Die nota is ook uitvoerig besproken met het veld die daar straks ook de consequenties van ondervindt. Dus met het onderwijs, met welzijn, om te kijken van hoe wordt dit beoordeeld. En de uitkomst van dat overleg heeft uiteindelijk in deze notitie geresulteerd, inclusief een uitgebreide behandeling in het college. En dat is zeg maar de contouren zoals die nu zijn neergelegd en zoals de zaken gelopen zijn. Natuurlijk, op het moment dat het college een denkrichting neerlegt, dan gaat daar ook nog het overleg met partijen overheen. En dan staan we ook open voor veranderingen. En wat wij volgens mij in ieder geval toch hebben neergelegd is een verhaal. Natuurlijk lever je in op datgene wat je aanvankelijk hebt voorgestaan, wat je zou willen gaan bereiken. Maar binnen de gegeven financiële kaders, en daar moeten we ons ook bij realiseren dat de financiën op dat moment van totstandkoming ook niet volledig dekkend was, dat we toen gezegd hebben van nou, daar gaan we met deze oplossingsrichting binnenpassen. En houden we toch de basisprincipes van het accommodatiebeleid overeind.
Ja, Pieter.
Voorzitter, de wethouder geeft namens het college aan, het van ook wat politiek denk ik, dat de basisprincipes overeind blijven. Maar als ik zie waar hierin staat, dan blijft er van die basisprincipes maar een sprankje, een fractie van over. Wij praten hier niet meer over MFA's en een IAB zoals het bedoeld was. We praten over een brede school. Als ik het voorbeeld van de bronnen noem, van de bronnen, dan blijven alle andere dingen die niks met de school te maken hebben, die blijven er buiten. Er komt een gymnastieklokaal bij, die hoort bij elke school. En de overblijflocatie, die moet commercieel geëxploiteerd worden. Als u daar geen exploitant van vindt, komt die overblijflocatie er ook niet. Wat heb ik dan meer als twee scholen in één gebouw? Dan blijft het van het hele IAB-beleid, zoals het IAB-beleid ons uitgelegd en bedoeld is, totaal niets over.
Ja, voorzitter, dat is een politieke duiding wat mij betreft van welke consequenties u daaraan verbindt. Wat ons betreft is er nog steeds een bittere noodzaak om, en dat staat volgens mij in de notitie ook helder verwoord, dat er geïnvesteerd moet worden in onze gebouwenvoorraad zoals die op dit moment functioneert. En we hebben volgens mij in de notitie ook redelijk aangetoond dat op het moment dat je terugvalt in de bestaande locaties, dat je uiteindelijk duurder uit bent dan investeren in, de term die u zegt, want er blijft niks van het basisprincipe over, dus de uitgeklede versie, tot op de blote billen uitgeklede versie volgens u. Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar dat mag zo zijn. Ik vind dat daar in ieder geval een alternatief is neergelegd die ons huisvestingsprobleem, waar het ooit voor bedoeld is, meer is het ook niet geweest en daar is ook een inhoudelijke context is daarbij geplaatst, maar dat dit verhaal daar in redelijke mate aan voldoet.
Voorzitter, u verwijt mij dat ik dit zo zeg. Ik citeer slechts uit dit rapport waardoor het college aangeboden is. Over de bron staat er woordelijk in wat ik net gezegd heb.
Okay. Dan even geen verwijt van mij betreft hoor, alleen...
U kunt het niet anders dan met me eens zijn dat ik, wat ik over de bron hier net vertel, dat dat gewoon de waarheid is en dat het uit het rapport komt. En het zijn niet mijn woorden, het zijn uw woorden die ik slechts aanhaal.
Eigenlijk wil ik deze discussie even afbreken. We zitten nu op het politieke vlak. Die discussie willen we vanavond eigenlijk hier niet hebben. Dinsdag 9 oktober is een opinierende avond gepland. Daar kunnen we denk ik dit soort dingen allemaal kwijt. 6 november vindt dan uiteindelijk de besluitvorming plaats. Dus we hebben in ieder geval nog twee mogelijkheden om hier inhoudelijk, laat ik zeggen, politiek in ieder geval op in te gaan. Dus ik kijk nu even verder of er mensen zijn die een technische vraag hebben.
Ja, ik heb een technische vraag. Ik lees het hele rapport door als een business case. Dan zie ik dat in deze business case een aantal MFA's er buiten zijn gelaten. Conclusie ook vaak van business case dat de realiteit is dat vaak het einde dus niet een echte winstbijdrage is of nauwelijks wordt gehaald. Zou ik daar misschien wat informatie over kunnen krijgen waarom die MFA's er buiten zijn gelaten? Als we het dan over gebouwen hebben die moeten worden gebouwd, dan horen ze erbij, denk ik.
Wie kan daar antwoord op geven?
Ik neem aan dat u in ieder geval de MFA's in Tinarlo en Oude Molen bedoelt.
Nee, Zuid-Laren, Tinarlo.
Ja. Zuid-Laren, Tinarlo. Nou, laat ik ze gewoon allemaal langslopen. Oude Molen, ik denk dat het verhaal u allemaal bekend is, dat Oude Molen, die school, die kampt al een aantal jaren met een teruglopend leerlingenaantal. Die terugloop is dusdanig dat ook de minimale of de maximale ondergrens van 23 leerlingen in zicht is gekomen. Dat was voor Stichting Basis verantwoordelijk schoolbestuur aanleiding om te zeggen van nou, wij zijn heel hard nadenken over wat wij kwalitatief goed onderwijs vinden, wat voor ons de minimumgrens is. En in het verlengde daarvan heeft Stichting Basis ook aangegeven voornemens te zijn om de raad te gaan vragen de school in Oude Molen te gaan sluiten. Nou, ik denk dat het dan ook voor zich spreekt dat het dan ook niet loont om het zomaar even te zeggen om in Oude Molen nog te gaan investeren in de multifunctionele accommodatie. Ten aanzien van Tinarlo geldt dat het IAB-plan Tinarlo, dat is een aantal jaren geleden in de raad geweest. In die tijd speelde ook de sanering van de gronden van Wijk en Boerma. Mede op aangeven van het dorp is toen ook de suggestie gedaan van goh, zou het mogelijk zijn om op die locatie, die gronden die gesaneerd moeten worden, om daar te kijken of het mogelijk is de MFA, mogelijk zelfs nog in combinatie met de sportvelden te gaan realiseren. Nou, daar is toen onderzoek naar gedaan. Enige tijd later kwam vanuit het dorp toch het signaal van goh, nou ja, het was een heel leuk plan, maar eigenlijk vinden wij dat in ieder geval de school toch midden in het dorp hoort te staan. Nou, die discussie is ook hier in de raad enigszins geweest. In ieder geval voor Tinarlo geldt dat het IAB-plan Tinarlo eigenlijk tot op heden nog niet is vastgesteld. Op het moment dat we de opdracht kregen om het totale IAB weer financieel binnen de kaders te krijgen, is ook gezegd van goh, het IAB-plan Tinarlo doet in dat opzicht dan ook nog niet mee. Dus die hebben we ook bewust hier buiten beschouwing gelaten. Nou, dan hebben we nog Zuid-Laren. Het IAB-plan Zuid-Laren gaat uit in principe van 3 multifunctionele accommodaties. Alleen in het plan is heel nadrukkelijk gezegd dat de locatie in het centrum, die MFA, die heeft prioriteit om het zomaar te zeggen. En ten aanzien van de andere 2 accommodaties is gezegd van nou, dat doen we gefaseerd. Dat komt pas in een later stadium aan de orde. Dus ook daarvoor geldt dat die 2 MFA's hier in de herijking niet meegenomen zijn.
En even in aanvulling daarop, die zaten dus financieel ook niet in het vastgestelde IAB-plan voor Zuid-Laren.
Maar Tinarlo wel? Nee, Oude Molen wel. En die is eruit gehaald, maar Tinarlo niet. Maar die is er ook niet aan toegevoegd. Want je zou kunnen zeggen, dan switchen we Oude Molen en Tinarlo voor elkaar om.
Nee, dat had gekund, maar dat is niet gebeurd.
Maar waar het mij nou om gaat is van als je dus, ik snap de systematiek wel waarom er iets buiten wordt gelaten, maar dan ga ik er even kijken als een eenvoudige kleine zelfstandige die wat ertjes verkoopt in een winkel, die in zijn begroting van het jaar erop wel even dingen erin gaat inzetten die wel van belang gaan worden. Dat is een beetje mijn grondslag van mijn opmerking. Ja?
Gemeentebelang. Ja.
Jacob.
Dank u wel. De gebouwen die op dit moment nog in gebruik zijn, en met name veel gebouwen, raken toch behoorlijk achter qua onderhoud, omdat er eigenlijk niet of nagenoeg niets aan het onderhoud gedaan wordt op dit moment. Nou zijn er MFA's die tot 2018, 2017 dan pas van de grond komen of dan pas in gebruik genomen worden. Hoe wordt er nou omgegaan met het onderhoud om ze in ieder geval bruikbaar, bewoonbaar, niet bewoonbaar, maar wel bruikbaar te houden en ook onderwijskundig houdbaar te houden tot die tijd?
Ik zal even... Wat de bedoeling is dat ook op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden, dat we dan ook kijken van wat moet er verder nog gebeuren binnen de gebouwen die nog 5 jaar zeg maar gebruikt moeten blijven worden. Welke noodzakelijke aanpassingen moeten daar, investeringen moeten daar gedaan worden, zodat je redelijkerwijs daar toch op een goede manier onderwijs kunt verzorgen of andere diensten kunt verlenen. Maar u raakt wel een punt, en dat is ook de mate van urgentie die het college ook in mijn inleiding naar voren wil brengen, is van als je nog verder uitstelt, dan komt het moment in zicht waarop partijen ook niet langer kunnen, willen wachten op investeringen in bestaande gebouwen. En dan maken ze gebruik van de verordening onderwijshuisvesting om daar aanvragen voor te doen. En dan komt het moment in zicht dat er opnieuw in gebouwen geïnvesteerd wordt. En de afweging of je dan daarna over kunt gaan tot nieuwbouw, komt dan in een ander daglicht te staan. Dus vandaar ook de mate van de urgentie die er wat ons betreft op ligt.
Voorzitter, ik heb nog daar even een vraagje over. Van in het rapport staat heel duidelijk dat sommige dingen door de stroperigheid, zo wordt dat dan genoemd, van het participatiemodel, nogal wat openhoud bewerkstelligt. Ik kom ook zelf wel tot de conclusie van het rapport dat vanuit het personeel gezien van deze gemeente toch wat meer richting het regiemodel wordt gepraat en uitgelegd van we moeten toch wat meer regie, anders komen we er niet, het moet wat versneld en we hopen dat de participanten meewerken. We zijn er nu zo'n jaren mee bezig, nou even teruggekoppeld naar het antwoord dat je net opgeeft op de collega. Daarmee zou je dus heel duidelijk kunnen veronderstellen dat we dus heel snel over moeten gaan naar het regiemodel en eens aan de slag moeten gaan. En sommige dingen die niet lukken, er gewoon uithalen. Kan ik daar een antwoord op krijgen? Dat is technisch gezien.
Ja, ik hoor mezelf steeds. Dus zo technisch is het, ken ik allemaal ook niet. Ik weet niet of het stroperigheid alleen maar veroorzaakt wordt door het participatiemodel waar we voor gekozen hebben. Laten we in ieder geval ook noemen dat ieder de punt op dit moment gebouwd wordt. Zij in de voorbereiding van de aanbesteding zit. En dat zijn inderdaad ingewikkelde processen geweest. Ingewikkelde processen om met de gemeenschap tot overeenstemming te komen. Daar heeft uw raad ook in die discussie een rol gespeeld. En ook de gehele discussie over hoe de herijking van het IAB tot stand zou komen en wat de contouren daarvan zijn, heeft natuurlijk ook voor ernstige vertraging gezorgd. Dat hebben we met elkaar ook bewust voor gekozen om een stap pas op de plaats te maken. Maar dat is wel een van de langdurige processen geweest. Als je ook kijkt van december 2011 lag die eerste notitie er al. Die heeft ook al een voorbereidingstijd gekend. Dus we zijn onderhand al bijna een klein jaar bezig met de hele voorbereiding van de herijking. Nou, dat zijn ook stroperige processen. Die zijn nu één keer zo. Dat is geen inhoudelijke kwalificatie. Het is een constatering dat de materie dusdanig zwaar, gevoelig en ingewikkeld is, dat daar zoveel tijd mee gemoeid is. Maar dat raakt wel het proces waarop je in de bestaande accommodaties tot een punt komt waarin je niet langer kunt wachten met te investeren.
Maar dan kom je toch bij de kern van de zaak. Dat is de alinea waarmee het beleid begint. Dat is namelijk, wij gaan ook kijken wat de kans is om sport, welzijn enzovoort enzovoort te integreren door een IAB-beleid. Maar waar we nu mee bezig zijn, dat is langzamerhand verward in een IAB-beleid die huisvestingsbeleid is. Waar nog één MFA per kern dan wordt gezien als MFA. Dan kan je toch tot de conclusie komen, collega's, dat een kans op een gegeven moment ook een risicofactor wordt. En ik denk dat we dat goed moeten beseffen. Want dat lijkt er zo langzamerhand wel op.
We glijden weer af naar een politieke discussie, dus ik verwacht hier ook geen antwoord meer op. Heer Pieters.
Nou heb ik twee vragen waar ik zeker van weet dat ze technisch zijn. En dan heb ik de eerste, ik zal ze achter elkaar stellen, die staat op bladzijde 39 en die staat onder kapje 10.1 en dan de laatste zin. Hierbij wordt het accent van de gemeentelijke voorzieningen niveau gelegd binnen de drie hoofdkernen, Zuid-Laren, Eelde en Vries. Ook kwalitatief goede 7-7 voorzieningen in de kernen, sluiten, nabouwschool, opvang, etc. zijn van belang. Mijn vraag hierover is, gebruiken jullie de term hoofdkernen en kern door elkaar heen? Want je wekt hier de suggestie dat de kernen, waarbij wij ook noemen Seien, Tinalo, Oude Molen en alles, dat je daar een goed 7-7 voorzieningen niveau op wilt houden. En dat kan in mijn beleving niet zonder een MFA. En die komen daar niet. Dus ik denk dat ik een antwoord al gegeven heb, dat dit hoofdkernen en kernen lukraak door elkaar heen gebruikt worden. En dan heb ik nog één, en dat is ook technisch in mijn beleving, en die staat op bladzijde 36. En dat staat bij het vierde aandachtstipje van onderen. Omdat de realisatie van een MFA in nieuw te bouwen wijken Grooteveen en de Bronnen een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van en kavelverkoop in beide wijken, worden deze MFA's wel gerealiseerd. Wat is hier de onderbouwing van en wat zijn hier de uitgangspunten om dit zo te onderbouwen? Mooie technische vraag, dacht ik.
Leuk gecamoufleerd.
Die eerste die kan ik in ieder geval proberen te beantwoorden. U heeft gelijk als u zegt, hoofdkernen en kernen is op bladzijde 39 door elkaar gehaald. Het gaat inderdaad dat we die kwalitatief goede 7-7 voorzieningen in ieder geval in de drie hoofdkernen willen hebben. Nou, kijk, in Ieder en Zijen, daar komen ook MFA's. Dus wel degelijk dat daar ook, en ook daar is het wel de combinatie onderwijs, opvang, sport. Dus dat is wel degelijk de bedoeling om daar sluitende dagarrangementen aan te kunnen bieden.
Dat begrijp ik, maar het is een speerpunt van ons als gemeente om die voorzieningen daar zo te bouwen dat dit ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dan zeggen we, daar investeren we in en dan nemen we financiële risico's. Of zeggen we zien wel hoe het komt en we zorgen dat het in elk geval, waar ik me heel goed voor kan stellen, in de hoofdkernen ter stand komt.
Ik kijk toch weer naar de deur aan.
Ik zag je al kijken, Henk Kosmeijer.
Ja, voorzitter. Ik denk dat een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Daar heeft uw raad ook van een aantal fracties uitgezegd van daar zijn we al zo ver gevorderd. En dan hebben we met name over Zijen en Ieder de Punt dat het nu geen pas meer geeft om daarop terug te komen. Dat is niet een financieel groot risico. Natuurlijk, er zitten altijd aan die exploitaties risico's. Dat moet je niet uitsluiten. Maar de gedachte die zeg maar, nu heeft postgevat bij de herijking van het IRB-beleid zoals het nu voorligt, is inderdaad om dan de hoofdconcentratie te richten op de hoofdkernen als het gaat om de MFA's. En niet meer in zijn volle omvang, Eelde, Paterswolde, drie MFA's, worden er nu twee. MFA Fries, één MFA, wordt inderdaad op een andere wijze ingevuld die afwijkt van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Absoluut mee eens.
Voorzitter, als ik een vervolgvraagje mag stellen, want er staat ook in het stuk dat de MFA in Fries gebouwd zal worden met een opvangmogelijkheid, mits die commercieel geëxporteerd kan worden. Dus dat betekent, komt die opvangmogelijkheid er niet, dat het alleen nog geldt voor de grote kernen Eelde en Paterswolde, want als je daar geen opvangmogelijkheid hebt, dan zou je die 7-7 arrangementen daar ook niet kunnen doen plaatsvinden.
Nee. Kijk, als het gaat om commerciële kinderopvang, dan is dat in al die MFA's niet anders geweest. Ieder punt ook een voorbeeld van. Tot op het laatste moment was het daar de bedoeling dat daar ook een commerciële partij kinderopvang zou aanbieden. Die zijn toen afgehaakt. Daar zijn wij zeer teleurgesteld over geweest. Maar als die partij er niet is, ja, dan gaan we daar ook niet voor bouwen. En dat geldt natuurlijk voor Fries ook. 7-7 beleid is echter niet alleen afhankelijk van commerciële partijen. Er is ook een taak die ligt bij met name het onderwijs om te zorgen dat er arrangementen aangeboden worden. Hoe ze dat doen, dat kan met de brede welzijnsinstelling, dat kan met een commerciële partij. Maar die hebben nog steeds wel de taak om ook dat 7-7 beleid op enige vorm inhoud te geven.
Maar dan wordt het toch zeker gesproken wat hier in het rapport staat, dat als er geen commerciële partij is die huurverplichtingen aan wil gaan, dat die ruimte niet gebouwd wordt.
Het lijkt mij evident dat op het moment dat er een commerciële partij gezocht wordt die ruimte afneemt, vierkante meters afneemt, dat als die er niet is, dat we daar ook niet voor gaan bouwen. Dus dan zul je tot andere arrangementen moeten komen. De mogelijkheden worden dan beperkt. Dat is ook dan weer evident.
Mag ik daar nog een korte aanvulling op doen, even ter illustratie? Want zo net wordt het voorbeeld van Fries aangehaald. Als het gaat om 7-7 arrangementen, werd net ook al gezegd, dat hoeft niet per se allemaal in één en hetzelfde gebouw te zitten. Ik denk waar Fries een heel sterk voorbeeld van is op dit moment, is dat er ook samenwerking is met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de sport. En op het moment dat de MFA in Fries nabij de sportvelden gerealiseerd gaat worden, dan wordt het een stuk eenvoudiger om na schooltijd sportactiviteiten te organiseren, waarbij kinderen heel makkelijk, letterlijk bij wijze van het oversteken van het zandpad, naar het sportveld toe kunnen gaan, waardoor ze wel een langere periode worden opgevangen en bezig zijn.
Voorzitter.
Moment, mag ik eerst mevrouw Engels even het woord geven?
Ik wou een aanvullende vraag hierop stellen vandaag.
Ik doe het toch even andersom. Mijn excuus.
Nou, voorzitter, met alle respect, maar als dat nog een aanvullende vraag is, ik wou even een hele andere kant op.
Ga rustig even de andere kant op hoor, we komen zo meteen gewoon terug.
Goed, dank u wel voorzitter. Mijn fractie heeft al maanden geleden aangedrongen op een discussie over het IHB-beleid. In het rapport las ik een zin waarin stond realisering MFA's bittere noodzaak. Dat klinkt niet, dat klinkt niet als iets waar je vrolijk van wordt. Vervolgens zegt onze wethouder hier tot mijn grote vreugde, ons IHB-beleid is op dit moment gewoon gestoeld op een denkrichting. Een denkrichting, kan die nog de andere kant op? Om financiële redenen, en dat is alweer een mooi citaat van onze wethouder, zijn sommige plannen een beetje tot op de blote billen uitgekleed. Wordt ook al niet echt, het klinkt wat armoedig. Als we kijken naar wat er tot nu toe gerealiseerd is of al gaat worden. We hebben een aantal kleinere MFA's die gerealiseerd gaan worden. Nou, die konden ook inderdaad, die zaten in een stadium die je niet meer af kon blazen. En daar is men dan uiteindelijk wel redelijk blij mee. Maar we moeten wel afwachten voor hoe lang doen we dit in die kleinere kernen. Want we weten gewoon dat het aantal kinderen niet toe gaat nemen in die kleinere kernen ook niet. Dan hoor ik steeds pleiten voor de MFA's in centra van de kleinere kernen. Maar ook dat is slechts een denkrichting. Als ik dan kijk naar de grote MFA in Terborg, ook daar is iets niet dat je denkt, nou joepie, daar zijn we nou helemaal blij mee. Dat bleek veel te klein. Er was veel te weinig ruimte. Dat was een hele strijd om daar wat uitbreidingen te realiseren. En op dit moment, tot groot verdriet van de gebruikers van de school, is ook veel te weinig speelruimte. Terwijl Terborg ligt rondom in de natuurgebieden. Er is ruimte zat. Maar de kindertjes moeten op een paar vierkante meter spelen. De buitenschoolse opvang heeft met dezelfde aantal metertjes te doen. Wat een armoede. Zijn we wel op de goede weg? Is dit wel volgens de goede denkrichting? Mijn fractie zou willen pleiten om eens te kijken naar mogelijke alternatieven, een andere denkrichting. En daar zou ik mee willen geven, maar ik ben maar een klein fractietje en daar moeten natuurlijk andere mensen enthousiast over worden. Maar je hebt in het buitenland hele aardige voorbeelden van manieren waarop scholen heel anders, kinderen heel anders gehuisvest worden. Niet alleen met de scholen, maar met alles wat met die kinderen te maken heeft. En dat gebeurt meestal niet in een kern, maar in de omgeving van kernen, in een mooie natuurlijke omgeving, waar ruimte zat is om uit te breiden, waar de grond niet al te duur is om te bouwen en waar in een soort campusvorm daar kinderen en alles wat kinderen nodig hebben op een hele prettige manier gehuisvest wordt. Misschien is het zelfs ook nog goedkoper. En ik zou mee willen geven, en dat is vast geen technische vraag, maar wel een aanloop op de discussie, om eens te kijken naar een voorbeeld zoals bijvoorbeeld de Zweedse school, waar het op een hele andere manier gedaan wordt. En waarbij we misschien een aantal van de problemen die hier geschetst worden en waar we al tegenaan lopen, ondervangen kunnen worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Ik heb er geen technische vraag uit kunnen destilleren, dus ik weet niet wie ik een antwoord zou moeten laten geven. Dus ik kijk nog heel even.
Ik ga geen antwoord geven, want ik ben het volledig met u eens. Ik wil dan wel één correctie nog plaatsen daar waar u mij citeert. Dat was voor mij een samenvatting van wat ik de heer Pieters had toegedicht, wat hij bedoelde te zeggen. Moet u dat niet bij mij neerleggen, dat ik dat gezegd heb en dat ik dat onderschreven heb. Want ik heb juist aangegeven, dat was tot op de blote billen uitgekleed. Die term. En dat was niet een uitspraak die ik onderschrijf.
Nou ja, laat ik er een vraag aan toevoegen dan. Is daar wel naar gekeken? Want jullie zijn al heel de tijd met hetzelfde plan bezig. En lopen overal tegen allerlei problemen aan. En financiële problemen. Hebben we al wel eens gekeken naar een heel ander idee? Dat is dan mijn vraag, voorzitter.
Ik wil daar wel graag op reageren. Als het gaat om het Zweeds model, er is een aantal jaren geleden een excursie georganiseerd. Volgens mij vanuit Stichting Basis. En zijn er ook mensen vanuit onder andere Stichting Trias mee geweest. Naar, ik meen, Denemarken, Zweden. Dankjewel, Rob. Daar zijn heel veel voorbeelden bezocht. Daar kwamen mensen ook heel enthousiast van terug. En vervolgens is ook geprobeerd, en dat wordt nog steeds ook wel gedaan, om te kijken of onderdelen van dat model hier toegepast kunnen worden. In de notitie wordt ook gesproken over het zogenaamd Zweeds model. Wat inhoudt dat we kijken of we de BSO en het onderwijs samen grotere klaslokalen kunnen realiseren. Zodat die klaslokalen na schooltijd ook heel multifunctioneel voor BSO-ruimte ingezet kunnen gaan worden. Als het gaat om het personele aspect van het Zweeds model. Daarvan is geconstateerd van dat de maatschappij in Zweden of het organisatorische onderdeel anders is geregeld dan hier in Nederland. In Zweden zie je dat er gewoon één organisatie is die zowel het onderwijs als de opvang organiseert. Terwijl dat in Nederland twee gescheiden organisaties zijn. En dat brengt best wel wat personele en organisatorische knelpunten met zich mee.
Voorzitter.
Vreemde.
Ja, nu heeft u het ook inhoudelijk over het onderwijs en dergelijke. Ik heb het puur over de huisvesting. Dus als je zeg maar buiten de kernen in mooie wat ruimtelijke gebieden in een soort campusvorm de huisvesting zou gaan doen en niet meer in de kernen met alle problemen van dien, dan zou het misschien niet alleen aantrekkelijker kunnen zijn voor de periodes waarin de kinderen ook buiten moeten spelen, maar wellicht is het misschien zelfs financieel aantrekkelijker.
Mag ik dan een tegenvraag stellen? Hoe schat u in dat ouders daar tegenover zullen staan?
Ik denk als zij een bepaalde presentaties die ik onlangs heb gezien ook zullen zien dat ze weliswaar aan het idee zullen moeten wennen. Maar dat uiteindelijk het erom gaat dat kinderen in een aantrekkelijke omgeving, landelijk zoals we dat in Drenthe ook allemaal willen wonen. En met voldoende ruimte om de scholen heen. Dat zij wel bereid zijn om die kinderen die ze toch vaak van 's ochtends tot eind van de middag wegbrengen, om die naar zo'n plek te brengen in plaats van dat gemodder op de vierkante meter in zo'n dorp.
Voorzitter, mag ik een reactie op mevrouw Engelsveen?
Ik wil eigenlijk eerst de heer Wering even het woord nog geven, want die had ik het net nog beloofd.
Ja, ik vind het nu wel heel raar worden, meneer de voorzitter. Maar het,
ja, ik eerlijk het, gezegd ook hoor.
Het dus, zal aan mij liggen. Maar, want we gaan nu over en weer onderwerpen kruisen en weer een strik er doorheen. En... Ik toch?
Ja, ga je gaan.
Okay. Ja, nee, okay. Zo straks werd er gesproken over het 7-7 beleid en dan in de MFA, zeg maar. En de wethouder zei van, de scholen moeten dat dan aanbieden. Maar zoveel scholen zijn er nog niet die op dit moment het 7-7 beleid hebben. En volgens mij is en blijft dat nog steeds de keuze van de school zelf. Of is het nu zo, als er scholen in een MFA komen, dienen ze het 7-7 beleid te hebben?
Wie?
Dat is nog steeds aan de scholen zelf. Alleen ik denk waar scholen niet omheen kunnen, zijn gewoon de ontwikkelingen in de samenleving. Dat ouders steeds meer opvangarrangementen vragen. En ik denk in dat opzicht dat het ook een samenspel wordt tussen scholen, opvang en ouders. En ook andere organisaties. Denk aan sportverenigingen en culturele verenigingen.
Twee technische vragen.
Nee, nou ga ik eerst naar de heer Pieters. Ik wou zeggen, die zit zo te wachten. Ja.
Voorzitter, ik zat tijdens het betoog van mevrouw Engels over landelijk gelegen school. Ik denk, u wordt op uw bewenkend bediend. Want hier in de Bronnen gaan we dat doen, want er komt namelijk geen woninggebouw. Ik miste een antwoord op mijn tweede vraag van net nog, waar de onderbouwing was dat er hier zo stellig geschreven wordt als de MFA in de Bronnen komt, dat die woningverkoop als een speer gaat lopen.
Als een speer gaat lopen, volgens mij staat er dat een positief effect zal hebben op de woningbouw. Dat is in ieder geval met betrekking tot Grooteveen, kan ik zeggen van we krijgen regelmatig telefoontjes van ouders in Eelde-Paterswolde. Van hoe gaat het accommodatiebeleid er nou uitzien en welke school komt nu eigenlijk in Grooteveen? Want wij willen hier een woning gaan kopen. Dus daar aantoonbaar veel telefoontjes. De bronnen, ja, dat is dan de veronderstelling van, hey, als daar een MFA komt, dan dat is ongetwijfeld aantrekkelijk voor mensen om daar dan een huis te kopen.
Dus zo stel als het hier staat, is het...
Er staat dat het een positief effect zal hebben. En ja, dat denken wij zeker.
Ja, dat denken jullie, maar het is niet zeker dat het positief is. Het is een veronderstelling,
een aanname. Dat is een aanname.
Ja, ja. Ja. Nee, ik vond het al, ik denk, als jullie dat zo weten, dan zijn er vast meer mensen die belang hebben bij zulke plannen. Maar als het dan gewoon een aanname is, dan is dat gewoon...
Het is een aanname.
Ja, dan is dat gewoon dat de wens de vader van de gedachte is.
Nee, dus op basis van, in ieder geval in Groteveen, op basis van veel telefoontjes van mensen die heel graag willen weten van wat daar komt in die wijk.
De heer Heijkamp, twee vragen begreep ik.
Ja, en dat is vanuit de exploitatieoverwegingen, dus ik denk dat dat dan technisch is. In het stuk heb ik gelezen dat, en dat is de vraag, komt eruit, twee vragen. Wanneer er voor gekozen wordt de beide dorpshuizen om niet aan het dorp over te dragen, wie is dan de ontvanger? Dat staat er niet in. En een nader te noemen eigenaar van een accommodatie die toegankelijk is voor ouderen en wil graag de kleine doelgroepenbibliotheek overnemen, wie is dan de ontvanger? Is daar meer van bekend? Gaat om geld.
Ik kijk hoopvol naar voren.
Kijk, als je even kijkt naar de huidige situatie, wie daar nu in die dorpshuizen zitten, dan is dat Stichting Trias. Dus dat is de eerste waar wij dan het overleg mee zullen gaan openen als dat zover komt.
Ik kijk om mij heen. Technische vragen. Nog één keer de heer Wering.
Nog maar één keer, meneer de voorzitter. Ik was nieuwsgierig waar de IAB-reserve vandaan komt.
Ik zou bijna zeggen van u. Ja, dat is een reserve die is ingesteld op het moment dat er structurele geldbedragen beschikbaar werden gesteld voor het accommodatiebeleid. En toen was ook de gedachte van laten we dan ook een reserve aanleggen waar dat geld ingestort wordt op het moment dat ze nog niet gerealiseerd worden. Maar dan hebben we in ieder geval al een groot deel van de financiële dekking op orde. En zo is die reserve tot stand gekomen. Een tweede belangrijke bron van aanvulling van die reserve is dat er ook een voorziening is voor het gebouwenonderhoud. Daar heeft de accountant in het verleden wel eens van gezegd, die is te groot qua omvang omdat er bepaalde onderhoudskosten niet uitbetaald werden omdat ze niet uitgevoerd werden in afwachting van de uitvoering van het accommodatiebeleid.
U doelt dan op de suppletieregeling?
Nee, ik heb het over gewoon de pot voor onderhoud van onze gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn en waar wij onderhoud aan moeten plegen. En op het moment dat er nu in de planning staat van dat een dak vervangen moet worden en wij constateren dat het dak niet lekt, dan vervangen we het dak ook nog niet. En daarvan zei de accountant toen op een gegeven moment, die voorziening is veel te groot geworden, die moet u afromen. En die afroming die is toen ten gunste gebracht van die reserve IAB.
Is die regeling ook van het openbaar onderwijs afgenomen is en ten gunste komt van de IAB-reserve?
Nee, dat is niet correct. De suppletieregeling is een onderdeel geweest van afspraken die tussen de gemeente en onderwijs is gemaakt. En die in de discussie over de bezuinigingen is gesneuveld. En vervolgens gaat dat dus nergens heen. Dat is gewoon een bezuinigingsmaatregel.
Die is wel afgekapt.
Ja, maar die staat hier niet ter discussie. Dat is in de bezuinigingsronde in de discussie gekomen. En ik meen dat we daar nog op terugkomen.
Oké.
Ik ga heel even naar rechts. Mevrouw Boinga.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een klein vraagje. Voor de kinderopvang zijn natuurlijk kinderopvangbedrijven instanties nodig die in een MFA willen gaan zitten. Hoe staat het op dit moment met onderhandelingen daar aan? Want onlangs heb ik gelezen dat er nogal veel van die kinderopvangbedrijven failliet gaan en geen grote... Ja, naar andere panden willen waar ze misschien weer meer huur willen moeten gaan betalen. Dat was mijn vraag.
Als je microfoon, ja.
Nou, misschien heel flauw. Op dit moment wordt er helemaal niet onderhandeld, omdat zoals bekend bijna alle projecten stil liggen. Wij hebben een soort aanbestedingsbeleid, ook als het gaat om keuzes voor kinderopvangorganisaties. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat van beide kanten in zekere, toch wel zoveel mogelijk zekerheid moet zijn dat plannen haalbaar zijn. En dat betekent ook dat de kinderopvangorganisatie ook nauw betrokken wordt bij het uitwerken van de plannen. En dat er steeds in het hele realisatietraject stapje voor stapje weer opnieuw gekeken gaat worden, naarmate je beter kunt inschatten wat je gaat bouwen, wat ook de kosten en daarmee ook de huurlasten voor een kinderopvangorganisatie zullen zijn.
Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
Heer Wensink.
Ja, dank u voorzitter. Een technische vraag, althans ik meen dat dit een technische vraag is, pagina 32... Daar wordt gesproken over dat de architect aangezocht wordt met het verzoek om te bouwen met de mogelijkheid om rekening te houden met uitbreiding. Waarom staat er niet bij dat er ook rekening gehouden wordt met de mogelijkheid tot inperking? We gaan 40 jaar vooruit en wellicht dat op termijn we toch te maken krijgen met de alternatieve aanwendbaarheid van het onroerend goed. Dat is één vraag. Bijlage 3. Er wordt gesproken over dat bij voorkeur in de prachtige nieuw te bouwen IAB's geen gebruik gemaakt wordt in meerderheid van nieuw meubilair. Toch wil ik graag weten wat de kosten zouden zijn als er wel besloten wordt tot aanschaffen van nieuw meubilair. Dan wordt er op een gegeven moment pagina 40 gesproken over de Mensel-Altingsschool, dat een provinciaal monument is, wat ook financiële consequenties heeft ten aanzien van het benutten en het aanpassen. Hoe zit het met het provinciaal beleid? Is dat op een gegeven moment aanpasbaar als daardoor ook financiële voordelen te behalen zijn? Er wordt op pagina 48 gesproken over inspraak. En dan gaat men uit daar eigenlijk al min of meer dat een van de twee alternatieven wordt gebezigd. Maar op het moment dat de voorkeurspositie van de 7 participanten wordt gekozen, hoe zit het dan op dat moment met wel of geen inspraakprocedure? Dat zijn zo'n paar vraagjes die ik even als eerste wil stellen.
Nou, ik hoop dat we ze dadelijk allemaal nog weer kunnen herhalen. Om te beginnen met de eerste vraag. De architect opdrachtgever rekening houdend met uitbreiding. Ik denk dat het heel terecht is om ook te constateren. Ja, dan zou die ook heel goed rekening moeten kunnen houden met krimp. Misschien is het wel goed om even hier heel duidelijk aan te geven dat als het gaat om permanente bouw, dat er natuurlijk niet alleen naar de korte termijn gekeken gaat worden. Er wordt juist gekeken naar de lange termijn en dat betekent dat scholen ook pas recht hebben op een permanent klaslokaal als de prognoses aanwijzen dat die leerlingenaantallen ook gedurende een periode van minimaal 15 jaar aanwezig moeten zijn. Dan de tweede vraag, de kosten van nieuw meubilair. Misschien ook dat punt even een korte toelichting. Het is in het onderwijs zo geregeld dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de vervanging van hun meubilair. Dus als gemeente moeten wij eigenlijk alleen de kosten dragen als er sprake is van uitbreiding van een school, oftewel dat een school gaat groeien. Op een gegeven moment is gezegd van, goh, als je een nieuw gebouw gaat realiseren, eigenlijk een beetje jammer dat je dan oude tafels en stoelen daar neerzet. Dus laten we kijken of het toch mogelijk is financieel gezien om nieuw meubilair te plaatsen. Nou ja, ik denk in het kader van de discussie rondom de vraag waar kunnen we verzoberen, is meubilair, dat is onderdeel, is toch wel een discussiepunt in dat opzicht. En ik denk dat het ook goed is om je te realiseren dat de schoolbesturen verwacht worden om te sparen voor de vervanging van hun huidige meubilair.
Mag ik hier even een aantal vragen stellen? U beantwoordt een vraag die ik niet gesteld heb. Ik heb gewoon de vraag gesteld van hoeveel zou het kosten? Dat wil ik gewoon weten. En de motivatie die u geeft is mij heel bekend. Maar het gaat me om het getal. Kunt u dat geven?
Nou, daar kan ik niks over zeggen. Ik kijk even opzij.
Ik kan het nu niet geven, maar ik kan het u wel geven. Maar een ander moment. Met wel de aanvulling dat het natuurlijk wel afhangt van welk scenario we kiezen. Dat is het.
Ja, dan de derde vraag ten aanzien van het monumentenbeleid. Nou, daar kan ik inhoudelijk niet zoveel over zeggen. Wat ik wel kan aangeven is dat er in de notitie wordt gesproken over vernieuwbouw van de Mensel-Altingsschool. Juist ook omdat het pand een monument betreft. Waar wij in dit geval mee gerekend hebben is gewoon de normvergoeding zoals die is vastgesteld door de VNG als er sprake is van nieuwbouw. Dus dat is in ieder geval in dit scenario meegenomen.
En ik kan daar in ieder geval bij aanvullen dat de provincie op dit moment, bij mijn weten, dat hebben ze in ieder geval niet gedaan toen die provinciale monumenten werden afgeroepen, dat daar ook een zak geld bij geleverd is om het ook mogelijk te maken.
Nou, dan tenslotte de laatste vraag ten aanzien van de inspraak. Daarover kunnen we in ieder geval aangeven dat de conceptnotitie, eigenlijk de notitie zoals die er nu ligt met wat kleine aanpassingen, die is een paar weken geleden met de grootste participanten besproken. De participanten die aan tafel zaten, dat waren de schoolbesturen en Stichting Trias, die hebben aangegeven, een aantal dingen jammer, maar in grote lijnen kunnen wij ons vinden in het voorstel zoals dat nu op tafel ligt. We hebben ook gezegd van goh, iedereen onderschrijft het belang om toch wel vaart weer te krijgen in de uitvoering van het IAB. Dus vandaar dat we er ook voor gekozen hebben om het op deze manier nu ook dadelijk aan u voor te leggen.
Ja. Een vraag over de leegstand. Er zijn steeds meer gemeentes die uitsluitend of vrijwel uitsluitend kiezen voor de bouw van MFA's. Een van de dingen die je kunt opvangen is van, het is heel moeilijk om leerlingprognoses te maken. En de krimp komt eraan en om nou leegstand te voorkomen zou MFA een goede oplossing zijn. Ik zou graag een beeld willen hebben van hoe de leegstand in Tinalo nu is en welke prioriteit toekomstige leegstand krijgt. Want het valt mij toch op dat er ook nog wel een aantal losse scholen blijven staan met de nodige risico's van dien.
Het eerste deel van uw vraag van de leegstand in Tinalo, die kan ik nog niet helemaal volgen. Ik weet niet of een van mijn collega's zegt van, goh, ik kan daar al zo'n reactie op geven. Als het gaat om de leegstand, ik denk dan met name in Eelde-Paterswolde, want daar zit wel nog wat discussie rondom de realisatie van het aantal MFA's en het instand houden van een aantal stand-alone scholen. Dat scenario komt toch wel voort uit de gesprekken die we met de schoolbesturen hebben gevoerd, waarin met name ook de spreiding van de scholen een cruciale rol speelde. Er lag ook een scenario waarin werd uitgegaan van 2 multifunctionele accommodaties, maar daarvan hebben de schoolbesturen aangegeven, nou, dat is toch niet een scenario waar wij gelukkig van worden, waar wij in mee willen gaan. Voor ons is het belangrijk dat die spreiding beter aanwezig is. Vandaar dat het uiteindelijk geleid heeft tot het scenario van 2 multifunctionele accommodaties en 2 stand-alone scholen.
Maar daar zit dus het risico in van leegstand op termijn. Want als je teruggaat, dat vind ik wel een mooi voorbeeld, Eelde-Paters, wel 3 of 2 MFA's. Bij 2 is de kans op leegstand in de toekomst termijn natuurlijk kleiner.
Maar daar zit wel bij dat wij het beleid voeren dat er medegebruik mogelijk is. Dus op het moment dat er in 1 schoolgebouw leegstand is en in het andere schoolgebouw er behoefte is aan ruimte, dan is het, mits binnen een bepaalde straal, ik weet zo niet het aantal kilometers, 2 kilometer hoor ik net, dat als daar een andere school ligt waar leegstand is, dat kinderen dan geacht worden gebruik te maken van dat leegstaande lokaal en dat wij dan niet hoeven te investeren in het bijbouwen van een lokaal. Het is overigens geen plezierige maatregel, maar we hebben hem in het verleden ook al wel eens toegepast.
Heer Hogeboom.
Ja, toch een technische voorzitter hoor. Ik zou eigenlijk wat willen weten van u over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Ik heb er namelijk daar wat over gelezen. Er is niet zo lang geleden Prinsjesdag geweest en een begroting gekomen. En er is een vertaling geweest van de VVG richting de gemeentes en ja, die heb ik ook gelezen vorige week. Ik heb wel tijd tegenwoordig, dus dat moet om mij. Maar hoe is het ermee? Kunnen we nu nog wel vrijelijk beschikken over bijvoorbeeld de IAB-reserve als die HLF inderdaad gaat functioneren?
Nou, iedereen kijkt nu mijn kant op, dus dan zal ik die vraag beantwoorden. Ja, het enige wat zeker is over omtrent de wet Hof is dat het niet zeker is, om even heel flauw te beginnen, want het is zo dat in het kader van de kabinetsonderhandelingen die op dit moment gaande zijn, de VNG een brief heeft geschreven over die wet Hof. Waarbij met name de bedoeling is om het voorliggende wetsontwerp, wat bij de Raad van State ligt, de scherpe kantjes vanaf te halen. Wat eruit komt is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Het is nogmaals een onderwerp wat ingebracht is in de kabinetsonderhandelingen. Dus we moeten op dit moment afwachten wat daar aan wetgeving komt. En daarna moeten we die wetgeving duiden wat dat voor effect heeft. Kan dat effect hebben voor de hele financiering van het IAB? Ja, dat kan ik niet uitsluiten. Maar nogmaals, het is op dit moment te vroeg om daar op vooruit te lopen.
Een aanvullende vraag, voorzitter. De IAB-reserve heeft een omvang van ongeveer 4 miljoen of 5 miljoen. Is dat dan het maximale risico wat we in dit kader lopen?
Nee, je moet dat breed zien. Het is eigenlijk zo dat Wij mogen een bepaald maximum, zeg maar, dekken uit onze reserves, breed. Hè? En daar is het IAB een onderdeel van. Dus je moet het niet alleen op het IAB betrekken, je moet het breed bekijken. Het een wat wij ook als college hebben gezegd, van zo gauw die wethofwet is en er ook duidelijk is wat, zeg maar, de voorwaarden zijn die daarbij horen, dat we dan gaan kijken wat daar exact de effecten van zijn. Maar dan moet je dus gemeentebreed moet je dat gaan bekijken.
Ik kijk nog even rond.
De hoofdzaak is leerlingenzorg, denk ik. Dat is waar we de gebouwen voor maken. En nou lees ik op bladzijde 44 en nog een andere bladzijde, dat ben ik even kwijt. En dat gaat over IAB financieel. Dat let nog wel even op. De beschreven opstellingen van de kadernotitie IAB zijn een aantal dingen niet verwerkt. Omdat hier in april, en dan komen we weer op hetzelfde, 2011 geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, het zijn er 1 tot en met 7. Het zijn dus gewoon allemaal bedragen die niet meegenomen zijn. En dan kom ik een beetje bij D66, dat ook dan bijvoorbeeld de buitenruimte sober ingericht worden. Dus ja, dan hebben we het over leerlingenzorg. En daarna, waar het dus heel belangrijk is, het verlengstuk van de school is de speelplaats, die wordt dan sober ingericht. Volgens mij kan dat gewoon niet, maar we zien wel. Dan bladzijde 44, zwakke punten volgens de kadernota IAB. Daar staan een aantal punten in waar men nog bepaalde risico's loopt. Om even terug naar de eerste spreker te gaan, dat was Jaap. Die zei van, ik heb er een beetje een onheimelijk gevoel over. Haalbare kaart, geen haalbare kaart. Is het dan het derde scenario een zwarte joker?
Wat mij betreft een politieke constatering.
Ja, ik dacht dat het meer een politieke constatering is.
Nee hoor, het gaat om bedragen. Ik wil dan op een concrete vraag. Waarom worden die bedragen er buiten gelaten?
Dat is een normale concrete vraag.
Dan even een vraag voor de aanvulling. Want u had... u noemde in het begin bladzijde 44 dat daar een 7-tal punten opgesomd zouden staan.
In het rapport staan ze gewoon. En ja, u heeft hier een business case gemaakt en ze worden er buiten gelaten. Waarom?
Oké.
Okay. Weet jij welke bedragen die nu echt expliciet bedoelt?
Ja, welke bedragen?
Bladzijde 44.
Er wordt even gezocht, merk ik. ...44 en die andere was, Nico? Wordt opgezocht. Pak dan eerst even 44.
Met betrekking tot de indexering van de servicekosten... ...daar ligt de notitie EGE onder. Waarin is afgesproken dat we voor €44 per vierkante meter alle servicekosten gaan betalen. Dus dat is het gaswaterlicht van de hele MFA. Binnen de verschillende ramingen van de verschillende MFA's en scholen... zijn voor de bouw zijn stukjes onvoorzien meegenomen. Alleen voor de huidige gebouwen van de, die nu nog gewoon gebruikt gaan worden, daar is geen rekening mee gehouden.
Ja, daarom staat er ook zwakke punten.
Hè? Ja.
Mag ik misschien even hier inbreken? Er is een duidelijke vraag gesteld. Ik vind het altijd heel moeilijk om getallen in één keer op tafel te leggen. We hebben nog een avond waarin we, laten we zeggen, opinierend werken. Kunnen jullie ervoor zorgen dat die getallen die nu gevraagd worden, zowel van pagina 44 als van pagina vraagteken, even schriftelijk aangeleverd worden, zodat iedereen daar deel van kan nemen? Ik denk dat dan veel makkelijker is en dat we die in een later stadium gewoon dan in de politieke discussie mee kunnen nemen. Is dat een mogelijkheid?
Als ik de vraag helder krijg, dan krijgt u een helder antwoord.
U krijgt van Nico een heel duidelijke vraag, neem ik aan. Dan kijk ik even verder om, want we naderen nu ook zo langzaam de klok van 8 uur. Ik zie geen verdere vragen meer. Dan bedank ik iedereen voor deze avond. En dan krijgen we nog even schriftelijk de antwoorden. En dan kunnen denk ik een heleboel vragen opnieuw gesteld worden op een opinierende avond. Bedankt iedereen en hiermee sluit ik in ieder geval deze informatieavond.